Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland.
Download de BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Ivan Verrips.
We zijn halverwege de week. Goedemorgen, het is woensdag 6 maart 2024. Goed dat je luistert naar ochtendnieuws. In de komende 20 minuten, zoals elke werkdag, praten we hierbij over het belangrijkste nieuws van dit moment. Naast mij vandaag Nina van den Dungen. Goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan.
Goed dat je er bent. We gaan natuurlijk zo meteen praten over Super Tuesday. Dat is zo langzamerhand voorbij. In 15 Amerikaanse staten zijn voorverkiezingen gehouden. Nou, Biden en Trump, de grote winnaars, dat wisten we eigenlijk al. Behalve in Vermont. Wie daar won bij de Republikeinen? En dat kan je misschien wel raden, maar je hoort het zo meteen van onze correspondent Jan Posma. En wat hebben we nog meer?
Nou, we gaan ook praten uiteraard over de status van de oorlog in Gaza. De nood is daar ontzettend hoog in Gaza. Honger, er komt nauwelijks hulp aan. Er komt wel wat hulp van boven, maar dat is natuurlijk niet genoeg. Daar gaan we zo meteen ook over praten.
En we blikken vooruit op een nieuwe dag. Formatiegesprekken, de tijd dringt. Putters heeft nog een weekje. En hij blijft gewoon praten. 1-op-1 gesprekken, ook vandaag weer. Inzicht in de dag die komt, hier op BNR, op het Binnenhof in Nederland, in de rest van de wereld. Vliegende start van je werkdag. En die begint dus, ik zei het al, in Amerika. Want president Biden en oud-president Donald Trump hebben met grote overmacht een groot aantal staten gewonnen op Super Tuesday. En daarmee lijkt een rematch van 2020 onvermijdelijk. En Trump die vierde zijn overwinning op Trumpiaanse wijze.
They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one. And they tell me, the pundits and otherwise, that there's never been one like this. There's never been anything so conclusive.
Nee, het was geweldig dus. Maar er was ook een verrassing. Nikki Haley won zomaar in Vermont. En er wordt nog in een aantal staten geteld. Sterker nog, in Alaska zijn de stembussen pas net dicht. We gaan naar onze man in Amerika, Jan Posma. Jan, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Ivan en Nina.
Ja, Trump blij, haalde dus verreweg de meeste staten binnen. De meeste gedelegeerden ook. En hij vindt hij eigenlijk al een tijdje, maar nu helemaal, omdat de strijd echt wel voorbij is, hè?
Ja, precies. Hij hield zijn overwinningsspeech dus. En hij noemde weer Haley niet. Dat doet hij inderdaad al een tijdje niet meer. En hij liet echt in die toespraak zien dat die voorverkiezingen voor hem echt al helemaal klaar zijn. Voor Trump zijn nu echt de presidentsverkiezingen begonnen. Hij kwam dus met een hoop harde aanvallen op Biden in zijn toespraak. Hij wil echt door. Hij wil dat Haley opgeeft. Daarom moet hij haar ook niet meer. Zodat echt de volledige steun en het geld van de partij achter hem kan staan. En dat hij echt aan die klus kan gaan beginnen van die presidentsverkiezingen. En ja, Trump haalt nog net niet het aantal gedelegeerden om de nominatie echt officieel binnen te halen. Maar dat haalt hij waarschijnlijk volgende week. Dat kan eigenlijk niet anders. Dus het is nog niet helemaal officieel. Mm-hmm. Maar vandaag heeft Trump echt de nominatie onvermijdelijk gemaakt.
Ja, en Haley dus toch, misschien wel verrassend gewonnen in Vermont. Het was daar lang spannend. Vraag is dan natuurlijk ook een beetje, wat gaat ze doen? Blijft ze nog even in de race of stapt ze er toch uit? We hebben net Trump gehoord, hebben we Haley ook al gehoord?
Nou, nog niet gehoord. De campagne zegt ook, er komt geen toespraak vannacht. Dus daarmee hoef je zo'n toespraak of te uitstappen ook niet te verwachten. Ze kwam wel met een verklaring, een schriftelijke verklaring, waarin ze aangeeft trots te zijn en dat de uitslagen vandaag weer laten zien dat er echt geen eenheid in de partij is. Maar niks dus over haar campagne, wat ze gaat doen. En ik moet zeggen, Vermont is echt een opsteker voor haar. Hè. Eerder won ze alleen Washington D.C., dus nu heeft ze 2 overwinningen binnen. Maar Vermont is ook echt een lege overwinning. Want ze is nog steeds compleet kansloos voor de nominatie. Haar belangrijkste geldschieter is er al mee gestopt. Dus zij kan eigenlijk gewoon niet veel meer. We weten niet wat haar plan is. Ik denk dat ze ook al over 4 jaar kijkt. Mm-hmm. Dat ze aan het vooruitkijken is. Maar één ding is wel duidelijk. Zij gaat echt niet de kandidaat worden voor de Republikeinen. Dat is een doodlopend pad. Het is echt game over voor Haley.
Ja, en toch, die meeste staten werken via een soort winner-takes-all-principe. En toch haalden zij in heel wat staten wel nog, toch weer 20-30% van de stemmen binnen. Is ook weer niet niks. Lijkt me toch ook wel een soort pain in the ass voor de Trump-campagne.
Ja, dat heb je mooi gezegd. Zo zou Trump dat zelf denk ik ook zeggen, achter de schermen. Dit zijn natuurlijk die mensen die op Haley stemmen. Dat zijn republikeinen die weten dat Haley niet kan winnen. Dat is al heel lang duidelijk. Maar ze kiezen toch voor haar. Dus ze willen daar een statement mee maken. En dit is ook een groep waarbij een aanzienlijk deel zegt... wij willen helemaal niet voor Trump stemmen. Dat willen we eigenlijk ook in november niet. Dat zijn de meer gematigde republikeinen... die Trump uiteindelijk wel nodig heeft voor die presidentsverkiezingen. Dus dat is wel echt een moeilijk punt voor de campagne. En ook een erg interessant detail daarbij. Nikki Haley die wint niet veel counties, maar ze wint wel veel van die counties. Counties zijn zo'n gemeentes, hè. Veel van die counties die Joe Biden in 2020 won. Dat zijn de counties die in de swing states de verkiezingen uiteindelijk beslist hebben. Dus dat zijn echt counties waar Trump enorm veel werk aan de winkel heeft. Daar moet hij zich echt enorm op gaan inzetten om die republikeinen terug te halen.
Dan naar de Democraten, naar president Biden. Nou, we weten die heeft geen serieuze tegenstander. Ja, formeel eentje geloof ik, maar de naam daarvan kent niemand. Won tot nu toe alles met grote overmacht. Maar daar, hebben we gisteren ook besproken, moeten we toch ook kijken naar mensen die hebben gezegd ik stem blanco. Wat weten we daar nu al van?
Ja, sowieso. Hij wint alle staten met grote overmacht. En die proteststemmen die zie je ook alweer terugkomen. Dat was vorige week in Michigan een ding. Toen stemden met name Arabische Amerikanen blanco uit protest tegen Bidens Israëlbeleid. Nou, dat blanco stemmen, je ziet het wel een beetje overslaan. In Minnesota bijvoorbeeld, daar lijkt dat vrij succesvol. Daar staat het op nu zo'n 20% van de stemmen. En dat kun je echt wel zien als een uiting van onvrede over Biden. Dat kan over Israël gaan, maar dat kan ook gewoon algemene onvrede over hem als kandidaat zijn, over hoe hij zich gedraagt, zijn leeftijd, zijn andere beleid. Maar je ziet wel dat die protesten echt wel redelijk beperkt blijven, van wat ik nu zie. En ja, het zijn nog twee andere kandidaten. Ik zal je niet met de details daarvan vermoeien, maar die snoepen wel een heel klein beetje weg, maar die halen dan eens 1-2%, soms een beetje meer, maar ze komen ook echt niet in de buurt. Dus Biden, echt, die heeft één grote tegenstander, dat is hij zelf. En hij gaat het als Trump probleemloos gaat hij naar de nominatie. Maar ook voor hem dus werk aan de winkel voor november. En dat begint morgen al donderdag met de State of the Union speech. Dat wordt natuurlijk een grote campagne toespraak voor Joe Biden.
Ja, maar Jan, ik zie wel dat hij één mini-nederlaagje heeft geleden. Namelijk in Amerikaanse Samoa.
Ja, precies. Ja, dat was ook een grote verrassing van de avond. Ook nog eens verloren van iemand die echt helemaal niemand kent. Maar ik zag ook dat daar iets van 100 mensen gestemd hebben. Dus dat geeft een beetje de waarde van die nederlaag aan.
Ja, duidelijk. Ik geloof dat de Biden-campagne het verlies in Samoa silly nieuws noemt. Oftewel, er is niets aan de hand. Dankjewel, onze man in Amerika. Je blijft het volgen, alle uitslagen. Ook later vandaag op BNR. Jan Posma was dat.
Dan gaan we naar ons eigen land. Want het demissionaire kabinet die doet er blijkbaar alles aan om ASML in ons land te houden. De zorgen voor een vertrek naar het buitenland zijn zo groot dat het kabinet daarom in het geheim aan een plan werkt dat zelfs een codenaam heeft gekregen. Okay. Beethoven, dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Er wordt op allerlei betrokken ministeries nagedacht hoe de fabrikant van de chipmachines overtuigd kan worden om toch vooral hier in Nederland te blijven. Het bedrijf zou namelijk een aantal wensen bij het kabinet hebben neergelegd. ASML heeft gezegd dat uitbreiden in het buitenland absoluut een optie is. Bijvoorbeeld in Frankrijk. Het verplaatsen van onderdelen van ASML, of alleen al het uitbreiden naar het buitenland, dat zou toch wel een hele fikse klap kunnen zijn voor ons land. Vooral nadat grote bedrijven zoals Shell en Unilever ook eerder de hoofdkantoren verplaatsten naar het Verenigd Koninkrijk. En ja, we weten natuurlijk de waarde van ASML voor Nederland en wat dat voor de wereld is. Het is gewoon een wereldspeler. Economisch en strategisch gigantisch belangrijk voor ons land. En we weten ook dat ASML al langere tijd ontevreden is over het beleid rondom het vestigingsklimaat. Dat heeft Peter Wennink ook gezegd, de topman van ASML. Het bedrijf was heel kritisch toen de meerderheid van de Kamer zich achter een plan van NSC van Omtzigt schaarde om bijvoorbeeld de belastingkorting voor expats af te gaan bouwen. En ASML is ook bang dat de regels voor de arbeidsmigranten verder worden ingeperkt. Ja, ASML moet het daar wel van hebben, dus dat wordt lastig dan. Begin dit jaar zei topman Wennink dat ASML kijkt naar plekken waar ze wel kunnen groeien, als daar in Nederland geen ruimte voor is. En nou, daarom komt Rutte dus met operatie Beethoven. En onderdeel daarvan is dat Rutte vandaag ook gaat praten met topman Wennink. En ook minister Adriaanses van Economische Zaken zal daarbij zijn. ASML die wil trouwens niet reageren tegenover de Telegraaf.
Nee, maar de toppers van het kabinet die spreken dus met Wennink. Die heeft een direct lijntje. Zouden ze dat in Veldhoven doen of in Den Haag? Wie
Beethoven,
gaat naar wie?
Denk ik. In operatie Beethoven in Veldhoven?
Ik ben heel benieuwd. Nou, interessant verhaal zeker. Ja, kom niet aan de tapas en al helemaal niet aan het tijdstip waarop dat gegeten wordt. Een rel in Spanje. En daar gaan we hier zo meteen over bij praten, over een minuutje of 12.
Ochtendnieuws.
Dan de Verenigde Staten die roepen in de VN-veiligheidsraad op tot een onmiddellijk staakt het vuren in de Gazastrook. Ze willen een bestand van 6 weken plus vrijlating van alle gijzelaars. Dat staat in een nieuwe ontwerpresolutie. En ondertussen dringt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, er bij Israël op aan om toch wel heel snel meer grensovergangen te openen om noodhulp naar Gaza te kunnen brengen. Daarom gaan we praten met onze Israël-correspondent Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, toch wel breaking news wat dat betreft in de VN-veiligheidsraad. Want daar zet de VS nu toch wel een opmerkelijke stap, hè? Het staakt het vuren. Een woord dat ze eerder eigenlijk bijna niet in de mond durfde te nemen in de VN.
Vooral het woord onmiddellijk erbij. Het was steeds, we willen een tijdelijk bestand waar alle partijen mee moeten instemmen, met name Israël dus. Maar nu is inderdaad de woorden worden harder. En dat komt met name omdat de Ramadan dichterbij komt. Dus de druk wordt aan alle kanten opgevoerd om tot een staakt het vuren te komen. Hamas wordt onder druk gezet, maar nu dus ook bondgenoot Israël, dat vooralsnog op sommige punten zijn hakken in het zand zet.
Ja, dat heeft er natuurlijk mee te maken dat Israël heeft gedreigd, hè? Met Ramadan, dan gaan wij Rafa binnenvallen, waar alle burgers zitten ongeveer, die er nog over zijn.
Ja, inderdaad, dat hebben ze gezegd. Dat dreigement denk ik niet dat ze al zo snel kunnen waarmaken, omdat er nog veel voorbereidingen op de grond moeten worden getroffen voordat ze een offensief kan beginnen. Bijvoorbeeld de evacuatie van een groot aantal Palestijnen die daar momenteel schuilt. En daarnaast zouden er meer troepen moeten worden opgetrommeld om dat offensief te kunnen uitvoeren. Maar inderdaad, dat dreigement ligt er. En de spanningen lopen sowieso altijd op met Ramadan, dus er is er veel aan gelegen om voor die tijd tot een bestand te komen.
Ja, voedselhulp, dat ging gisteren eigenlijk meteen mis voor de VN, want die hervatte na een paar weken de noodhulp aan Gaza. Maar dat konvooi, dat werd teruggestuurd?
Inderdaad, ze stonden 3 uur lang in het midden van Gaza. Ze wilden van het zuiden naar het noorden gaan. Zo zegt het een woordvoerder van het Wereldvoedselprogramma. En ze werden daarbij een checkpoint tegengehouden door het Israëlische leger. 3 uur lang. En vervolgens probeerden ze een andere route te nemen. En juist op dat moment werd dat konvooi bestormd door wanhopige Palestijnen die het volledig geplunderd hebben. Dus die hulp is nooit naar het noorden gekomen, waar de situatie het ergst is, waar inmiddels kinderen, ondervoede kinderen, sterven.
Ja.
Het ging om 14 vrachtwagens. Waarom hield Israël die überhaupt tegen? Is dat om te controleren of daar geen spullen in zitten waar Hamas iets mee zou kunnen?
Nee, want dat zou dan al bij de binnenkomst in het zuiden van Gaza gecontroleerd moeten zijn. Misschien is er niet gecoördineerd met het Israëlische leger. Israël heeft er nog niet op gereageerd. Dus de precieze reden is in ieder geval vanuit de Israëlische kant onduidelijk. Maar het geeft wel aan hoe de situatie is. Zeker na dat incident of voorval van vorige week, waarbij meer dan 100 Palestijnen omkwamen in het noorden van Gaza, toen zij een konvooi ook bestormden. Nog steeds onduidelijk wat daar is gebeurd. Veel Palestijnen zeggen Israël heeft geschoten. Anderen zeggen dat ze werden verdrukt.
Ook daar nog veel onduidelijk. Dus wat wel lukte, ja, misschien second best, de grootste voedseldropping tot nu toe. En Antony Blinken die heeft in gesprek met minister Gantz uit het oorlogskabinet, die was in Washington, heeft hij gezegd dat Israël meer grensovergangen moet gaan openen voor hulp, om hulp toe te laten. Hoe staat Israël daar tegenover? Hoe staan zij tegenover die oproep van Blinken?
Ze hebben de afgelopen dagen zelf al gekeken of het mogelijk is om rechtstreeks vanuit Israël naar het noorden, dus niet via de route via het zuiden, maar rechtstreeks vanuit Israëls grondgebied naar het noorden van Gaza hulp te geven. Die stap hebben ze nog niet genomen. Wel hebben ze in ieder geval volgens het avondjournaal hier gisteravond ingestemd met hulp voor het eerst via zee. Er zouden de komende dagen hulpgoederen vanuit de Emiraten naar Cyprus worden gebracht om vervolgens daar met een boot naar Gaza gebracht te worden.
We even kijken naar de gesprekken over een staakt het vuren. Daar wordt nog steeds over gesproken. We hebben ook daar weer Blinken gezien die zegt tegen Hamas: accepteer nou dat onmiddellijk staakt het vuren. Hamas heeft zojuist gezegd: we blijven praten via mediators tot er een deal is bereikt. Wat is de stand van zaken? Wat weten we? Zit dat er echt aan te komen, dat staakt het vuren?
Het leek er gisteren op dat het werd afgebroken in Cairo. Dat is uiteindelijk toch verlengd met een dag. Dus vandaag is heel belangrijk of er inderdaad beweging zit bij Hamas. Of ze willen instemmen met die deal, waarbij dus 40 gijzelaars zouden worden vrijgelaten tegen 400 Palestijnen. Een bestand van 6 weken. En Hamas wil meer. Die wil dat dat leidt tot een definitief einde van de oorlog. Zover wil Israël weer niet gaan. Maar er is veel aangelegen om dat voor de Ramadan te doen. In ieder geval, Hamas heeft al gedreigd om de situatie rond de Tempelberg in Jeruzalem, om die op te blazen, om daar met veel Palestijnen naartoe te gaan. Nou ja, in Israël, zoals jullie net zelf zeiden, die dreigt met een operatie in Rafah. Dus er zijn nog enkele dagen tot zondagavond, als de Ramadan ingaat, om tot een akkoord te komen.
Ja, 5 dagen om te praten nog. Dus dankjewel, Ralf Dekkers, onze correspondent in Israël.
Dan de Franse Naval Group. Die mag de 4 nieuwe Nederlandse onderzeeboten gaan bouwen. Dat zeggen althans anonieme bronnen tegen persbureau Bloomberg. Het nieuws over deze miljardenorde is nog niet officieel bevestigd. De keuze zou eigenlijk pas later in maart bekend worden gemaakt. En de betrokken bedrijven die zouden op z'n vroegst pas eind deze week horen wie die onderzeeboten mag gaan bouwen. Maar goed, Bloomberg zegt dus het nieuws al te kennen en dat de winnaar waarschijnlijk volgende week vrijdag officieel bekend wordt gemaakt. We weten dat het om een miljardenorde gaat. 3,5 miljard euro, het grootste Nederlandse defensieproject sinds de aanschaf van de Joint Strike Fighter in 1999. En eigenlijk was het de bedoeling dat Nederlandse defensiebedrijven ook daarvan zouden profiteren, van die order. VNO-NCW en FME die stuurden erop aan om toch wel Nederlandse deelname aan de ontwikkeling en bouw op te nemen. Maar ja, het kabinet selecteerde 3 buitenlandse bedrijven voor de bouw van de 4 onderzeeërs. De TKMS uit Duitsland, Zweedse Saab en dus dat Franse Naval Group. Nou, die zou het dan dus volgens Bloomberg worden. Voor de 4 nieuwe militaire fregatten worden wel met Nederlandse bedrijven samengewerkt. Damen en Thales die mogen voor minimaal 2,5 miljard euro de 4 fregatten gaan bouwen.
Ja, toch wel opvallend. Hè? We hebben vorige week een beetje een soortgelijk verhaal in de Telegraaf al gezien. Toen lekte ook al uit het gerucht dat het naar Naval Group zou gaan. Allerlei partijen die toen zeiden, waarom doe je dat niet bij Damen? We hebben die technologie. Mm. Als je dat in het land wil houden, het is een industriezaak. Er zijn miljarden mee gemoeid. Ook allerlei toeleveranciers. Doe dat nou hier. Je kan dat ook aanbesteden, want het is een defensieorde. Er hoeft dat dus niet Europees aan te besteden. Ja. Waarom breng je dat naar Frankrijk? Nou ja, misschien dat dan toch het prijsargument uiteindelijk de doorslag geeft. Maar opvallend is het wel. En een forse tegenvaller ook voor Damen en de Nederlandse industrie. Dan naar informateur Kim Putters. Die geeft nog niet op, blijft individuele gesprekken voeren met de partijleiders van nog steeds PVV, VVD, NSC en BBB. Tijd dringt. Putters heeft nog ongeveer een week tot 14 maart. Over de formatieverhoudingen en wat er nog meer in politiek Den Haag vandaag speelt, hoor je onze politiek verslaggever Leendert Beekman.
Informateur Kim Putters gaat vandaag in gesprek met Caroline van der Plas van BBB en VVD-leider Dilan Yezhugus. Net zoals bij de voorman van de PVV, Geert Wilders, en Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract, doet hij dat 1-op-1.
Ik ben nog steeds bezig om alle aspecten van die samenwerking voor een nieuw kabinet met de verschillende fractievoorzitters goed door te spreken. Goed te kijken op welke manier die samenwerking vruchtbaar kan zijn. Dat is mijn opdracht.
Op de vraag of de partijleiders van de 4 partijen nog gezamenlijk worden uitgenodigd, wilde de informateur geen antwoord geven. Maar daarmee sluit hij het ook niet uit.
Ik doe het stap voor stap en ben alles aan het aflopen op een systematische manier. En in het eindverslag zal ik heel duidelijk aangeven wat er wel en wat er niet kan op basis van de stand van zaken.
Kim Putters heeft geen zeeën van tijd meer om met partijleiders te praten. De Tweede Kamer wacht namelijk nog op zijn eindverslag.
De deadline voor mijn opdracht is 14 maart. Ik zal verslag uitbrengen zoveel eerder als mogelijk is. Dus daar is alles op gericht. Maar uiteindelijk moet ik het uiterlijk 14 maart inleveren. En daarvan is het afhankelijk natuurlijk wanneer het debat kan plaatsvinden. Dus dat kan ik nu nog niet zeggen.
Maar eerst dus nog de gesprekken met BBB en VVD. Van der Plas in de ochtend en Dilan Yezhugus in de middag. Vandaag debatteert de Tweede Kamer ook nog over de wet die het mogelijk moet maken om het Groninger gasveld te sluiten. Staatssecretaris Vuilbrief van Mijnbouw wil de gaskraan op 1 oktober sluiten, maar meerdere partijen in de Tweede Kamer zien het liever eerder gebeuren, zoals de SP.
Ja, wij willen het eigenlijk per direct. En vind het ook belangrijk dat we niet een soort politiek spel of van maken wanneer die gaskraan dicht gaat. Geef Groningers en Drenthe duidelijkheid. En laat ze niet langer wachten. In januari is tijdelijk de gaswinning heropgestart. Dat heeft tot heel veel wantrouwen geleid. Zorg dat je nu gewoon die zekerheid geeft en sluit het veld per direct.
Daarnaast maakt het SP-Kamerlid zich grote zorgen over de afhandeling van de schade.
We hebben gezien na de mijnsluiting in Limburg Limburg dat er heel lang na die mijnsluiting en eigenlijk nog steeds schade kan ontstaan. En gedupeerden in Limburg hebben lange strijd moeten voeren om hun schade ook vergoed te krijgen, omdat er een verjaringstermijn van 30 jaar in de wet stond. Gelukkig is er nu een mooie uitspraak van de Raad van State en die zegt nee, je moet niet uitgaan van een verjaringstermijn. Nou ja, laten we nou eens leren van onze fouten. Laten we leren van wat er is misgegaan, nog steeds misgaat in Limburg. En zorgen dat we die verjaringstermijn uit de wet halen. En zorgen dat schade die ontstaat door bodembeweging vergoed wordt.
Naast het debat over de gaswinning in Groningen wordt er ook nog gesproken over de participatiewet en over vrouwen in defensie. Dit en meer vandaag in Den Haag.
Zij politiek verslaggever Leendert Beekman.
Nou, dan kijken we natuurlijk ook even vooruit naar de beurs. Jochem Visser, die weet de details.
De kater komt later. Dat zal het refrein zijn bij de jaarcijfers van DHL. Eerst vier je feest vanwege corona en de exploderende pakketmarkt. Vervolgens moet je een jaarverslag schrijven over normaliserende vraag. Lees minder bezorgde pakketjes dan het jaar ervoor. JD.com wordt ook interessant. De Chinese webwinkel is minder bekend dan Alibaba, maar beweegt net als alle Chinese aandelen al een hele tijd flink omlaag vanwege crisis in China. Beleggers willen dus weten wat die internetreus meldt over het gedrag van consumenten in die Chinese economie. Tot slot zitten beleggers en centrale bankiers naast elkaar op de bank te loeren naar het banenrapport van ADP. Traditioneel komt de payrollverwerker 2 dagen voor de Amerikaanse overheid met zijn eigen banenrapport. En meestal is ADP iets negatiever en de Amerikaanse overheid de vrijdag daarna wat grondiger. Beleggers willen vooral weten wanneer de rente weer omlaag kan met al die banen. En centrale bankiers wanneer de rente weer omlaag mag.
Nou, een uitgebreid rapport, dit banenrapport, gaan ze natuurlijk doornemen in BNR Beurs vanavond live om 6:30. Maar je kan hem natuurlijk ook gewoon lekker terugluisteren in je favoriete app.
We gaan vliegende vaart door met de krantenkoppen. De interessante verhalen uit de kranten. In het FD groeivertraging en snijden in de expatregeling baart de techsector zorgen. Met die waarschuwingen komt TechLeap vandaag in zijn jaarlijks rapport. In de reguliere uitzending spreken we met TechLeap.
En ook in het FD, softwarebedrijf Bird gaat 20% van het personeel vervangen, hou je vast, door AI. Ja, het is zover. Volgens het bedrijf horen ontslagrondes erbij, nu er door automatisering simpelweg minder handjes nodig zijn.
In NRC, Duitsland, de zieke man van Europa. De Duitse economie valt stil, herstelplan ontbreekt, terwijl stakingen in de transportsector het land goeddeels lam leggen.
Dan de Volkskrant. Cameratoezicht op contact, crimineel en advocaat. Ja, dat mist volgens een deel van de Tweede Kamer toch wel de individuele beoordeling. Ze zijn het er niet over eens. Vandaag debatteert de Kamer over de wijzigingen in de penitentiaire beginselenwet.
Algemeen Dagblad dan nog. Het langverwachte artikel over Galit Kazem. Die vertelde over zijn contacten met Ridouan Taghi. Kazem vertelde in dat opgenomen gesprek met Peter R. de Vries, waar een hele rechtszaak voor nodig was, dat hij rechtstreeks contact had met Ridouan Taghi. Taghi was vermoedelijk toen al voortvluchtig.
En tot slot de Telegraaf. Hongaren die willen namelijk niet dat Rutte de nieuwe NAVO-chef wordt. Ze willen hem niet als nieuwe secretaris-generaal. Dat heeft de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken in een persconferentie gezegd. Ja, Hongarije ligt waarschijnlijk alweer dwars.
En dan nog eventjes naar Spanje. Je kent het wel. Lekker een weekendje of een paar dagen Spanje. Hè? Budgetvluchtje, Airbnb'tje. Even dat rot weer hier ontvluchten. En dan natuurlijk ook lekker eten. Dat hoort erbij. Heerlijk. Buiten, 's avonds laat.
Ja, net gedaan.
Hammetje. Kijk, waar was je? Oh, heerlijk. En dan chorizo en gazpacho en paella en tapas natuurlijk. Echt genieten. Mm. En dat doe je natuurlijk laat op de avond, want je bent niet die ene Nederlandse lul die daar dan om 7 uur 's avonds een bord op schoot gaat zitten. Inderdaad. Nee, alle Spanjaarden eten laat, dus jij ook. Nou, precies, dat moet maar eens voorbij zijn. Vindt de Spaanse minister van Arbeid, Yolanda Díaz. Zij zegt, linkse politicus is dat, ja, eigenlijk is het van de zotte dat al dat personeel in die restaurants om 1 uur 's nachts nog staat te werken. Dat is namelijk slecht voor de geestelijke gezondheid. Ja, zij noemt het open zijn van restaurants tot na 10 uur gekkenhuis. The Guardian schrijft erover. Nou, je kan de reacties misschien wel raden, Nina. Iedereen is over de pis. Bijvoorbeeld Isabel Díaz Ayuso, de president van de Comunidad de Madrid, die zegt dat de centrale overheid wil dat mensen verveeld thuis gaan zitten. Spanje heeft het beste nachtleven ter wereld, met straten vol met leven en vol vrijheid. En dat levert ook werkgelegenheid op. En zij zegt, wees daar nou trots op. En España de Noche, de club van vrije tijds- en entertainment sectorbedrijven in Spanje, die zegt, ja, het nachtleven is juist een toeristische trekpleister. Daar moet je juist trots op zijn. In Spanje wordt al langer gesproken over de lange werkdagen die sommige mensen hebben in de horeca, soms wel tot 11 uur. Dat is ook wel vrij pittig natuurlijk. Nota bene, de Partido Popular heeft jaren geleden al gezegd, misschien moeten we daar iets aan gaan doen om die werk-privé-balans beter te krijgen, maar er lijkt vrij weinig gebeurd. En nu komt dus mevrouw Diaz, die minister, die komt met een oproep. Maar die gaat voor veel Spanjaarden dan wel weer iets te ver. Daar wordt het geen 7 uur bord op schoot bij het sportjournaal.
Nee, maar ga ook maar je bioritme maar eens aanpassen. Ga je van 10 uur 's avonds krijg je honger en dan moet je ineens om 6 uur aan de piepers?
Ja, ik zou het niet doen. Nee, hoor.
De column van Bernard Hammelburg.
In de Gaza-oorlog blijft het onvermijdelijke en noodzakelijke staakt het vuren uit door koppigheid van weerskanten. Hamas wil eerst een toezegging voor een gevechtspauze. Israël eist eerst een namenlijst van de 40 oude, zieke en vrouwelijke gijzelaars die als eerste zouden worden uitgeleverd. De hoop van de bemiddelaars, voornamelijk Egypte, Qatar en de Verenigde Staten, is dat ze er voor de Ramadan uitkomen die dit weekend begint. Te midden van de voortrazende strijd en de diplomatieke uitputtingsslag is er in elk geval meer klaarheid gekomen over het seksuele geweld dat het zich op 7 oktober heeft afgespeeld en voor gegijzelde vrouwen nog steeds voortduurt. Belangrijk, want de onthullingen daarover waren zo gruwelijk dat velen de verhalen simpelweg niet geloofden of afdeden als Israëlische propaganda. Een onthullend onderzoek door de New York Times van enige weken geleden beschreef de meest barbaarse vormen van verkrachting van levende en dode vrouwen, marteling en moord. Maar ook dat werd door critici afgedaan als politiek gemotiveerde fake, vooral op de sociale media. Een onderzoeksteam van de VN onder leiding van speciaal gezant voor seksmisdrijven Pramila Patten bekeek meer dan 5000 foto's en 50 uur aan videoopnames en kwam tot 3 conclusies. De beschuldigingen waren goeddeels terecht. De massaverkrachting en verminking gaan onder gijzelaars in Gaza nog steeds door, maar ook dat Palestijnen in Israëlische gevangenschap doelwit zijn van ernstige vormen van aanranding en vernedering. Er zijn in Israël vrouwen die hun mishandelingen op 7 oktober hebben overleefd, maar die zijn er emotioneel zo ernstig aan toe dat de commissie afzag van pogingen om met ze te spreken. Het is trouwens een voorlopig onderzoek gebaseerd op informatie, maar forensisch onderzoek moet nog volgen. Er komt ongetwijfeld ook een VN-onderzoek naar de Israëlische wraak, de ongekende ravage in Gaza en het aantal Palestijnse slachtoffers. De conclusies zullen niet mals zijn. Maar in elk geval krijgen de ontkenners van het drama van 7 oktober een verdiende tik op de vingers. Verzonnen door de Israëlische propagandamachine, je zou bijna zeggen, was het maar waar.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.